Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks magazine op zaterdagavond. Straks een reportage over stilte met als centrale vraag, wat horen we nu eigenlijk tijdens stilte? Maar eerst het vervolg van het gesprek dat Doro Frank had met de Amerikaanse leraar Jack Pietranker over het door Tartan Tulku ontwikkelde systeem van tijd, ruimte en kennis. In dit deel gaat Pietranker in op de vraag hoe het systeem zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld en welke invloed het heeft op het westerse boeddhisme.
If we look at all the different teachings that have been developed for the West by Tartan Tulku, the Nyingma psychology, I think that's really in a sense obvious, the benefit of that. There's an aspect of that which is a body movement practice that Tartan Tulku adapted from Tibetan teachings called Kumye relaxation or Tibetan relaxation. And that deals with the stress that people feel, and it also creates a very sound, solid basis for exploration through meditative practice, or for that matter, through time, space, and knowledge. The skillful means practice that he developed deals with stress at a different level. You could say that stress is the characteristic disease of our age at every level, so skillful means is a practice for that as well. And let me go ahead and extend that image then by saying that the time, space, and knowledge teachings deal with stress at still a different level, the stress of having to make reality fit into rigid categories that don't really hold it. So I think on all those levels, there really has been an influence. You can see it more readily in the Nyingma psychology and the Tibetan relaxation and the skillful means, because you begin to see people who have studied these things and they find their own ways of expressing them. Sometimes they specifically acknowledge the source. Very often it just comes out in something about their own approach, which they can share with others, either in teaching or just as they go about their lives. With time, space, and knowledge, the benefit is in some ways more subtle. But I would say that what you really find with people who study time, space, and knowledge is a sense of wonder and possibilities, a sense that there is so much potential to deepen understanding, and it leads to a tremendous and very special kind of joy. And I think that that is something that has its influence. You could point to specific cases where the books are used as textbooks, for instance, in college courses. But I think the more that people begin to recover the joy in knowledge, the more our society will benefit. Aristotle wrote that philosophy begins in wonder. And we have turned philosophy into something that is about conceptual problems. If we could recover that sense of wonder, it would be a tremendous benefit.
In het antwoord gaat hij dus eerst in op het verlichten van stress, waar het duidelijk een invloed heeft en verder zal hebben. Bijvoorbeeld bij de oefeningen van Kumye, die eveneens Tartang Tulku Rinpoche heeft ontwikkeld op basis van de Tibetaanse traditie, een systeem van bewegingsoefeningen. En eveneens bij het omgaan met stress, daarmee is men ook bezig in dat skillful means. Dat is meer een soort direct effect. Bij time, space and knowledge is het effect wat indirecter, dat het een ruimere geest, een verandering in de mentaliteit tot stand brengt, waar je niet zo 1, 2, 3 heel concrete gevolgen kunt aantonen, maar waar eigenlijk een soort verwondering plaatsvindt, een grotere openheid en verwondering. En dat leidt weer terug ook naar onze eigen filosofie. Dat is al bij Aristoteles en vele andere filosofen zeggen dat ook, dat filosofie en ook wijsheid begint met het verwonderen. When quite a while ago I started to read TSK, what I really liked and what helped to bridge the gap to the Buddhist frame of mind was, for instance, that the book did not use the all too well-known Buddhist notion of emptiness, but that it used terms as space in a very wide sense, both on the personal level, inner space, and outer space as a union. Or otherwise, if it's more a question of an attitude, words like openness, etc. Maybe you could tell us about your view on these choices.
One of the really wonderful things about the TSK vision is that it doesn't get caught in the kinds of difficulties that Western Buddhists who are trying to comprehend Buddhist philosophical understanding can get caught in, that are largely translation difficulties, although on another level they're experiential difficulties. It's very difficult to talk about emptiness, shunyata, if you haven't had the experiential realization. By using a completely different vocabulary, some of the difficulties that would come up in a traditional context, you can really eliminate. So that, for example, with emptiness, one of the problems with emptiness as a word is that it doesn't begin to communicate any of the cognitive richness, the quality of insight and realization that emptiness really carries with it. In the TSK vision, and I wouldn't want to say for a moment that it's a translation of Buddhism, it's not, but the cognitive richness and the quality of openness are there because you can talk about knowledge and you can talk about space. And as a matter of bringing it concretely into the human dimension, you can talk about time. So all of that is available, and the knots that people can tie themselves into trying to make sense out of Buddhist teachings are just dissolved.
Ik vroeg Jack Petranker wat hij van de vertaling vindt van traditionele boeddhistische begrippen. Want voor mij was het heel lang een obstakel in de boeddhistische literatuur om steeds weer dat woord leegte tegen te komen. Terwijl je nog niet eens goed begrijpt wat daarmee bedoeld is. En zolang je het niet begrijpt, dan lijkt dat gewoon een soort hele rare negatieve visie van de werkelijkheid. In het boek van Tartang Tulku maakt hij hele andere keuzes. En dat vond ik zeer verhelderend. Dat er niet van emptiness, van shunyata of van leegte gesproken wordt. Zolang men dat nog helemaal niet uit eigen ervaring begrijpt. Maar hij introduceert het woord ruimte op een hele ruime manier. Zowel voor de innerlijke ruimte als de uiterlijke ruimte. En ook het woord openheid. En deze andere benoeming, die heeft dus ermee te maken dat bepaalde termen niet erg zinvol lijken als men nog niet ervaren heeft wat daarmee bedoeld is. Aspects in your vision, and maybe you know also what Tatung Tulku Rinpoche is thinking about that, that in the meeting between Eastern and Western teachings, where we have our limitations of language, our limitation of cultural background, aren't there aspects where we also have a benefit from our luggage, from our conditioning, let's say from our Western culture and background, and where maybe in this encounter, not a, of course not a change of the basic teachings, but an enrichment of the development of the teachings could unfold.
Well, yes, I think there are certain benefits, but you know, every benefit is also an obstacle. It's very difficult to talk about one without the other. Maybe it's just better to say that there are differences in the Western mindset. And I have heard Tartang Tulku talk about this, and he says that Westerners have very quick minds. They pick things up very quickly, and they drop them just as quickly. And the picking up quality, if we could learn to work with that, would be great. And the dropping is one of the big obstacles, the fact that we don't stick with things. And to come back to the TSK vision in that context, I think that that's actually one reason, you might say, that these teachings have emerged, and he likes to put it that way, that they've really emerged at this time, is that you can pick up very quickly on this new vision that TSK offers. You can see there's something here. It has a kind of a sparkle to it, a kind of a gleam. But it's got also a special quality. If you pick it up, it's hard to put back down. The Buddhist teachings are actually very easy to put back down because you pick them up and then it turns out that they're harder than you thought they were. It turns out that they ask more of you than you thought. And because the self is so clever, and especially the Western quick mind is so clever, it comes up with very many good reasons for not continuing with practice, comes up with many good reasons for not maintaining a daily practice. It comes up with this and that and the other. There is also, just quickly to say, I think there's a second element, and that is this, you know, this tremendous emphasis we place on freedom. That's very consistent with certain aspects of the Buddhist teachings. But the downside, the negative side, is that it makes it very difficult for Westerners to work with traditional teachings, and it makes it very difficult for them to deal with the whole concept of authority and people who might know more than I do.
Yeah, het is natuurlijk altijd zo dat elke voordeel ook een nadeel is en omgekeerd. Thathan Tulku Rinpoche had het over dat de Westerse studenten een bijzonder snelle geest hebben. We pakken dingen zeer geïnteresseerd, zeer snel op. Maar daar is natuurlijk ook weer een gevaar aan verbonden dat je iets heel snel oppakt en ook snel weer laat vallen als het blijkt dat de vooruitgang op dat pad niet zo snel en niet zo makkelijk gaat als je gedacht hebt. En als het dan erop aankomt om werkelijk door te gaan met de beoefening, dan komen we heel snel met erg veel redenen dat het dan toch niet zo belangrijk is of toch niet zo leuk. Dus welke deugd moeten wij het meeste beoefenen? Waar moeten we het meeste op letten? So this, which virtue do we have to cultivate most to be able to grow in the practice and in insight?
I think the real virtue that Westerners have to cultivate is giving. I'm thinking now in terms of the six perfections, and it starts with giving. And what you have to give is yourself. What you have to give up is yourself. And you have to do that on every level in terms of where you put your energy and how you choose to understand the world. You could make a case for patience. I wouldn't mind arguing that one. But if I had to choose one, my practice is giving.
So the most belangrijke deugd die we moeten leren te beoefenen is geven. Jezelf geven, maar ook opgeven. Veel dingen, ballast opgeven. Geduld is natuurlijk ook een belangrijke deugd, een belangrijke kwaliteit die we moeten ontwikkelen. Maar als hij zou moeten kiezen in wat ons het meeste vooruit helpt, dan zou het zijn werkelijke generositeit, dus werkelijk de kunst van het geven te ontwikkelen.
And the giving up also involves giving up thinking that we know.
En opgeven betekent vooral ook het idee opgeven dat we het al weten.
Je hoort een bijdrage van Doro Frank en Fred Gales. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Nyingma Centrum in Amsterdam. Hun telefoonnummer is 020 6205 207. Ik herhaal 020 6205 207. Of een kijkje nemen op hun website. En dat is www.nyingma.nl. En Nyingma is N-Y-I-N-G-M-A. Stilte. Stilte. Stilte is belangrijk. Stilzitten, stil zijn. Zonder die stilte is er geen innerlijke rust en kan er geen verdieping ontstaan. Toch is niet iedereen even blij met stilte, getuigen de vele Walkmans en MP3-spelers die we meenemen als wapen tegen de stilte. Want stilte kan bedreigend zijn. Programmamaker Peter Meiwes vroeg zich af wat er gebeurt als het stil wordt om je heen. Wat hoor je dan? Maar terwijl hij zich deze vraag stelde en probeerde te luisteren naar de stilte, werd juist nu hij ernaar op zoek ging, de stilte wreed verstoord. We treffen de programmamaker aan in bed. Luistert u naar Wat hoor je in de stilte?
Het is zondagochtend. En op dit moment is het nog vrij stil. Maar het is heel vroeg. 6 uur. Na 6 uur. Nog niet eens 6 uur. 6:15. En ik kan uitslapen. Maar toch ben ik al heel vroeg wakker. En dat komt omdat de hele week tussen ongeveer 5 en 6 uur, 5:30, breekt bij mijn buren een helske paal los. En dat komt omdat de ene buur, die hebben, dat is een man en een vrouw, die hebben 2 honden. En die vrouw die moest onverwacht naar het ziekenhuis. De afgelopen maandag. En hebben ze de hond, een van die 2 honden, hebben ze naar de andere buur gebracht. Dat doen ze de hele week. Omdat ze 2 honden hebben, nemen ze 1 hond mee. Neemt hij mee naar zijn werk. En de andere hond, die brengt hij dan bij de buurvrouw. Nou, maar die buurvrouw die heeft al een hond. En die heeft ook nog 4 katten of 5 katten of zo. En dan, 's ochtends, als die hond erbij komt, die extra hond, dan maak ik heel kabaal. Dat gaat de hele week al zo. De hele week word ik daar wakker van. Want hoe gaat dat? Dat klinkt ongeveer zo. Ja, als ik al dat kabaal hoor, verlang ik er wel eens naar dat het helemaal stil is. Gewoon helemaal geen geluid. Zo stil als in een stiltekamer, waarin het wetenschappelijk stil is. Om een idee te krijgen van hoe dat is, even een stukje uit het programma Piazza van de Vlaamse Radio. Daarin gaan 2 medewerkers op bezoek in zo'n stille kamer. En daarin is het inderdaad helemaal stil.
Dit doet mij vooral denken aan medisch onderzoek.
Hoe bedoel je?
De gehoortest, hè.
Ah ja, zo.
Hetzelfde gevoel. Maar ik doe mijn best om iets te horen.
Er zoomt wel iets in mijn oor.
Heb je ik probeer het, te zoeken, maar het lijkt alsof je zelf een soort van ruis gaat produceren. Dat gevoel heb ik wel.
Ik ga eens even luisteren.
Ik denk niet dat ik hier nog heel lang wil inzitten, eigenlijk. Ik word er niet echt bang of zenuwachtig van. Maar ik ben blij dat er iemand bij is. Mocht ik hier nu echt alleen moeten zitten en denk dat wel raar is na een tijd. Ik denk, als je hier een nacht zit, dan zou het mij niet verwonderen mocht je absoluut kierenwiet zijn de volgende ochtend. Dat kan ik mij voorstellen. Want het is geen natuurlijke omgeving. Ik zou nooit in zo'n kamer kunnen slapen. Absoluut niet.
Wat mis je dan?
Een vogeltje of zo. Een licht briesje.
Mm-hmm.
Maakt niet uit, maar toch iets.
Dat is dus ook niet alles. Helemaal stil is net zo boosaardig als krankzinnig veel kabaal. Stilte kan niet zonder geluid. Als je het hebt over stilte en geluid, kun je niet om John Cage heen. Hij is de personificatie van de stilte en heeft zelfs een muziekstuk geschreven waarin het helemaal stil is. Het werd een tijdje geleden nog door de BBC uitgezonden. Cage is overleden, maar in Amsterdam woont iemand die alles van John Cage af weet. André Chaudron.
Cage woonde zelf op, ik meen, Fifth Avenue. En hij had een loft, een zolderverdieping. En daar had hij eigenlijk altijd de ramen en de deuren openstaan, zodat het geluid van de stad binnen kon komen. En zo leefde hij. Hij kon niet zonder dat geluid. Dat was voor hem de muziek. Ja, voor hem is elk geluid is muziek. Ook stilte is muziek. Maar ook een trein die voorbij rijdt. Ook de wind die door de bomen waait. Een fabriek waar metaal op metaal wordt verwerkt. Het zijn allemaal voor hem muzikale geluiden. En hij kan daar ook niet meer weg. Dus gevoelsmatig, ja, hij heeft het blijkbaar nodig. Al die geluiden om hem heen. Gek voor een man die een stuk heeft geschreven zonder muziek erin. Eigenlijk gek. Nou, je moet je voorstellen dat als het stille stuk wordt uitgevoerd, onlangs door een orkest in Londen, dat was in de Barbican Hall, en daar was het publiek aanwezig en het orkest was aanwezig. Het orkest speelde niks, deed ook niks, zat stil. En dan zit het publiek te luisteren naar wat er niet is. Ja, en dan is het in het begin is het echte doodstil, dat je vrijwel niets hoort. Vrijwel niets, want je hoort natuurlijk de ventilatie van het gebouw. Maar na een tijdje beginnen mensen achter je, die beginnen een beetje te draaien zo. En een beetje te giechelen en weer een ander zitten praten. En er werd geschreeuwd even. En dat is de muziek. Dat zijn de geluiden die om je heen zijn. Doe je oren maar open. Er hoeft niets toegevoegd te worden. De muziek is er al.
Dus door de stilte in de muziek te brengen, komt de natuur binnen.
Dat is exact wat uiteindelijk de bedoeling is geweest van Cage. Om de natuur meer ruimte te geven.
Ja, hoe ontwikkelt zich dat verder? Want op een gegeven moment dan...
Hij komt in contact met Suzuki. Dat is een zen-boeddhist. Die verandert zijn leven ingrijpend, zegt hij. En hij noemt zichzelf dan vanaf dat moment zelf ook zen-boeddhist. Hij leeft daar ook naar. Hij gaat vegetarisch eten. En een van de belangrijkste elementen daarvan, die vind je terug in de muziek, dat hij zijn eigen smaak wil opgeven. En op dat moment gaat hij dingen componeren waarin hij probeert zoveel mogelijk zijn eigen functioneren als componist uit te schakelen. En dan is het eigenlijk maar een heel klein stapje naar... Ja, hoe kun je nou ervoor zorgen dat de muziek eigenlijk niet meer door mij bepaald wordt? Gewoon helemaal stil zijn.
Het oude dennenbos lijkt stil te zijn gevallen. Slechts schaduw schuift voort. Van de kersenboom valt in stilte een bloesem door de stilte heen.
Omdat de zen-boeddhist John Cage niet meer leeft en ik toch wil weten welke rol de stilte in muziek speelt, ga ik op bezoek bij Jeroen Veenenbos. Hij heeft net een gedichtenbundel over stilte gepubliceerd. En hij is ook zen-boeddhist en muzikant. En ook hij vindt voor zijn muziek inspiratie in zen en stilte.
In zen is stilte is eigenlijk, wanneer je ware stilte ervaart, is het leven in de zoheid, zoals het wordt genoemd. Dus eigenlijk te leven in eigenlijk de realiteit zoals die op dat moment op jou, aan jou openbaart. Ja.
Jij maakt muziek
En eigenlijk vind je ook in die muziek stilte. Dat is een beetje gek, want muziek is geluid en geen stilte.
Klopt, klopt. Dat is helemaal zo. Geluid is natuurlijk geluid en geen letterlijke stilte. Maar wat mij bezighoudt is de benadering eigenlijk van hoe je muziek beluistert en in mijn geval ook maakt. Mijn ervaring is dat vanuit de stilte, de leegte eigenlijk voor mij, de muzikale inspiratie ontstaat. Vanuit de stilte van het moment komen de muzikale ideeën en muziek wordt ook vanuit dit hier en nu gespeeld, ontstaat.
Betekent dat dat er geen vooropgezet plan is als jij gaat spelen?
Nou, ik hou me bezig met improvisatiemuziek, waarbij je inderdaad niet altijd weet wat je van tevoren gaat spelen. Je hebt wel bepaalde richtlijnen waar je aan vasthoudt, maar je weet van, je luistert heel erg naar het moment van wat wil ik tot op dat moment tot uitdrukking brengen. In wezen ga je met die middelen improviseren. Je gaat ermee letterlijk mee spelen. En het is niet dat je vanuit een vaste structuur speelt, maar dat je eigenlijk vanuit je speelt vanuit een bepaald gevoel, een bepaalde geestestoestand en je laat het spreken vanuit het moment. En dat staat niet vast, dat gebeurt gewoon spontaan en dat boeit mij heel erg. Muziek te laten ontstaan zomaar vanuit het moment, eigenlijk vanuit die stilte weer. Ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe dat overkomt op de luisteraar, de muziek kan op haar beurt een stilte, hè, een soort een diep geraakt zijn teweeg brengen bij de luisteraar. Dat is ook de uiteindelijke functie van muziek. Hè? Dat komt aan bij iemand en uiteindelijk, in mijn ervaring gaat het om het geraakt te zijn, het geraakt worden door die muziek. En dat kan ook leiden tot een opgaan in het verstillen in die muziek. Op die manier kan ik er als luisteraar helemaal in opgaan. Zelf daar volledig in meegaan. Op zo'n manier dat ik helemaal niet meer nadenk over wat diegene nou eigenlijk speelt. Maar dat ik eigenlijk gewoon door de sfeer weggevoerd word. Of eigenlijk zo in het moment eigenlijk met de muziek meedobber. En op die manier die verstilling kan ervaren. Ja. De laatste tijd hou ik mij bezig met Indiase muziek. Indiase muziek dat heeft ook een heel meditatief karakter, een verstillend karakter. En het is ook een muziekvorm waar improvisatie ook een hele belangrijke rol speelt. Mijn weg van zen-meditatie en die stijl van muziek, dat is op een of andere manier een beetje naar elkaar toegegroeid. Juist omdat er een stukje van mij er werd iets in mij stiller. En ik ging ook op zoek naar noten die stilte ademen. Die stilte, zeg maar, door laten klinken. En op die manier ben ik met die muziek meer en meer verbonden geraakt. Ja, daar word je stil van.
Thank you.
Van binnen stil worden is niet iets typisch boeddhistisch. In verschillende culturen wordt naar stilte gezocht. Zo heeft Jyotika Hermsen ervaring met zowel katholieke als met boeddhistische stilte.
Ja, ik heb dus jarenlang in een katholiek klooster geleefd. 24 jaar. En daar hadden we natuurlijk ook, daar hadden we ook heel veel stilte. We hadden altijd stilte, maar je had periodes van strengere stilzwijgen. Altijd van 's avonds 9 uur tot 's morgens 9 uur. En dan nog weer van 2 tot 3. Dan was het grand silence. Dus groot stilzwijgen. En verder overdag dan praatte je eigenlijk alleen wat je nodig had. En er waren natuurlijk ook recreatieperiodes. Dus dan kon je net zoveel praten en lachen als je wilde. Dus er was wel veel uiterlijke stilte. En ook innerlijke stilte was er. Ook heel goed. En we mediteerden elke dag. En we hadden een chanting. En koorgebed. Afijn. Je hebt een groot gebouw en je hebt een heleboel mensen en ze gaan allemaal hun weg. En ik weet het niet, er is aandacht. Je bent in het hier en nu, maar je bent aandachtig. En die, op dat moment is er een soort vrijheid, er zit niks tussen, maar er is ook zuiverheid, er is attentie, er is vaart, er is creativiteit. Die dingen, ja, het zijn meer gevolgen misschien. Maar dus er is geen hangen aan problemen. Of er is niet zoveel verlangen naar wat er moet komen. Het is gewoon dat je in het moment goed kunt leven. En daar heeft die innerlijke stilte alles mee van doen.
Het verschil, hè, tussen zo'n katholieke omgeving en een boeddhistische omgeving. Is daar verschil tussen?
Er is verschil omdat de leer anders is, maar dat zie je eigenlijk niet aan de buitenkant. Er is verschil omdat er, wat ik dan meegemaakt heb in een boeddhistisch, ja, ik ben niet in een boeddhistisch klooster zozeer, maar wel een boeddhistisch meditatiecentrum. Daar ben je met 100 mensen en daar wordt gewoon aan één stuk doorlopend gemediteerd. Dus dat is van 's nachts 4 uur tot 's avonds 10 uur. En dan is de 6 uur is het ongeveer dat er niemand in die meditatiezaal is, maar daarna weer wel. En dat gaat de hele dag door. Dat gaat dus onafgebroken door. Maar in een klooster, nou ja, er is een dagorde. Dat heb je in beide. Er is altijd een dagorde. Waar een groep mensen bij elkaar is, is een dagorde. Daar is stilte. Er wordt gegeten. Er wordt gewassen, er wordt geplast, er wordt ik bedoel, alles wat nodig is, moet gebeuren. Er wordt ook gewerkt, moet gedaan worden. Ik zie wel dat ik denk dat in de katholieke kloosters wordt meer gewerkt dan in de boeddhistische. Er moet ook gekookt worden en zo. In de katholieke kloosters moet je zelf doen. In de boeddhistische wordt het eten heel vaak gebracht door de mensen. Dus dat scheelt natuurlijk een stuk. En maar ja, wat ik meegemaakt heb aan boeddhistische kloosters, dat is vooral in het oosten, maar is de hele situatie heel erg anders. Want er komen altijd heel veel mensen komen daar om eten te brengen. En de monniken die gaan 's morgens op pad en die halen hun eten. Dus dat hele stuk van inkopen doen en van de maaltijden klaarmaken en dan, dat valt allemaal weg. Ik denk wel dat in de boeddhistische kloosters Dat eigenlijke, waar het over gaat, de meditatie, en dat misschien wel beter beschermd is.
En komen we dan ook weer bij die stilte terecht, als we nou dit onderwerp?
Nou, zoals ik het nu zie, zijn er veel verschillende soorten meditaties. Verschillende richtingen ook. Dus je hebt heel veel. Ja, de hele grote indeling is samatha-meditatie en vipassana-meditatie. Ik denk dat ik in het katholieke klooster veel samatha heb gedaan. Samatha-meditatie. Mediteren op een tekst. Mediteren op vooral op een tekst met gebeden. En dat laten bezinken. Dat laten sudderen, kun je zeggen. En daarover nadenken. Maar nu, de vipassana-meditatie die gaat eigenlijk veel directer. Niets, er wordt geen enkel object van buiten bijgehaald. Geen tekst, ook geen muziek, geen mantra, helemaal niets. Alleen maar wat je zelf bent, als het ware. Je kijkt naar binnen en je zit met je eigen, met je geest en met je lichaam. En dat is het enige, dat is het object, wat, het enige wat er is. En om daar dus een beetje zicht op te krijgen. En ik vond het een geweldige, ja, eigenlijk een geweldige rijkdom dat het bestond. En dat het, en dan te bedenken dat het 2500 jaar gebleven is, dat is natuurlijk ook nog, maakt het nog, ja, ook nog meer aannemelijk misschien, maar nee, het is gewoon een hele goede, het is gewoon een hele goede methodiek.
Stil worden door stilte meditatie. Dat lijkt me een goede oplossing om tot rust te komen in de rusteloze omgeving waarin ik woon. Frits Koster heeft veel ervaring met stilte meditatie. Hij heeft het een aantal jaren in boeddhistische kloosters in Thailand beoefend. Nu woont Frits in het Groninger Ezingen. En daar is het heel stil.
Ik hoor nu in de verte wel een vliegtuig, moet ik zeggen. Normaal gesproken is het hier heel stil. Je hoort hier eigenlijk ook helemaal geen autosnelweg, wat al wel, wat ik best wel opmerkelijk vind in Nederland. Je hoort hier zo af en toe wat schapen of koeien in de buurt. Maar het is gewoon heel stil hier. Je hoort het ruisen van de wind. Ja, dat is het dan wel zo ongeveer. Ja. Ik merk dat het mij in harmonie brengt. Ik moet denken aan iets wat ik onlangs las en hoorde twee keer in de week. In een week op de een of andere manier kreeg ik een soort uitspraak te horen dat de mens van, of de holbewoner van vroeger, dat hij waarschijnlijk in 20 jaar ongeveer net zoveel prikkels kreeg als dat een modern mens in één dag krijgt. En dan ook nog weer, nou ja, ook nog weer zo extra vaak daarop reageert waarschijnlijk. Dus in die zin van, er is blijkbaar heel veel drukte in de huidige maatschappij. En een onderdeel van die drukte is het geluid wat je steeds hoort. En als het dan een stuk minder is, nou, dat geeft dan ook rust. Een soort prikkelarme omgeving zou je kunnen zeggen.
Ja.
Een soort ontstressing. Ja. Of onthaasting. Ja.
En dat wordt veroorzaakt door de afwezigheid van veel geluid.
Onder andere, dat is niet het enige. Want dit is slechts een interpretatie van stilte. Als je het puur koppelt aan het aantal geluiden wat je hoort. Vanuit het meditatiegebeuren heb ik ook gemerkt dat er een andere stilte ook kan plaatsvinden. En die stilte die kan plaatsvinden in de drukte. Dus dat je bij wijze van spreken op het station in Groningen of in Amsterdam een bepaalde stilte ook kunt ervaren. Stilte in de chaos, noem het zomaar. En dat heeft dan te maken met het puur gewaarzijn wat er op het moment gebeurt. En waar we dan gewoonlijk als we geluid horen of als we een prikkel tot ons krijgen, dan vinden er direct allerlei emotionele reacties plaats. We ergeren ons, we hechten ons aan, we hebben een oordeel klaar, enzovoort. Terwijl, als je wat meer aanwezig bent bij wat er in het nu precies gebeurt, het gewaarzijn van geluiden, het gewaarzijn van beelden die je hebt, van gedachten, van fysieke ervaringen, soms van emoties. Als je daar je bewust van bent en je erkent dat het er is en je bent je het gewaar, je registreert het, dan kan daar ook een soort stilte plaatsvinden, namelijk dat er niet het geroezemoes van al die innerlijke reactiepatronen plaatsvindt. En die stilte is wat mij betreft eigenlijk nog dieper dan de stilte van geluid alleen. De normale gang van zaken is gewoonlijk, nou, we ervaren prikkels en hop, we reageren erop. Plezierige prikkels proberen we vast te houden of we verlangen naar meer onplezierige prikkels. Daar vormen we meteen een oordeel op en dat willen we niet meer. We raken geïrriteerd. Terwijl met opmerkzaamheid, dan kun je meer en meer vertrouwd raken met de weg van het erkennend gewaarzijn wat er is. Dat er mag zijn wat er is, plezierig of onplezierig, dat maakt dan niet uit. Je neemt het waar, je registreert het. Maar er hoeft ook verder niks mee gedaan te worden. En dat geeft een oase van stilte, zou ik zeggen. Een innerlijke stilte. Dan de derde vorm van stilte, die wordt in de boeddhistische psychologie ook wel benoemd als de stilte van vergankelijkheid. En die vloeit dan eigenlijk voort uit de tweede vorm van stilte. En de stilte van vergankelijkheid die wordt vooral voor mediterende met wat meer ervaring, wordt die steeds helderder. Als een voorbeeld, je zit een tijd lang in gedachten, onbewust. Of je zit een tijdje zonder dat je dat door hebt gevangen in een emotie. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dan heb je het geroezemoes van die gedachte of die emotie waar je in zit. Nou, plotseling word je dat bewust. Dan vindt er al stilte plaats van het accepterend gewaarzijn wat er is. Bijvoorbeeld gewaarzijn, accepterend benoemen, oh, er is boosheid. Boosheid of oordelen of denken of bezorgdheid. En nou, als je zo erkennend gewaar bent wat er is, dan je probeert niets weg te werken of kwijt te raken. Je registreert alleen maar erkennend wat er gebeurt. Maar heel regelmatig, en naarmate je meer meditatieervaring hebt, beleef je dat ook vaker, dan zie je soms heel duidelijk dat zo'n ervaring, een gedachte, een emotie, een fysiek gevoel of wat dan ook, dat het dan op een bepaald moment niet meer blijft bestaan. Het sterft uit zichzelf af. Je probeert het niet kwijt te raken, maar je neemt het alleen waar. Maar doordat er die voeding van onbewustheid en gehechtheid, waar we gewoonlijk zo mee aan het voeden zijn, alles wat er gebeurt, doordat die al losgelaten zijn, dan kan zo'n ervaring uit zichzelf afsterven. Verdwijnen. En dat geeft ook een soort stilte. De stilte van vergankelijkheid. Dus dat is een derde vorm van stilte. En dan bedenk ik nu, er is ook een vierde vorm van stilte. Die dan in de boeddhistische psychologie genoemd wordt. Maar daar, ik denk dat ik daar niet de persoon voor ben om daar veel over te vertellen. Maar er wordt wel heel, heel duidelijk gesproken over de stilte van de verlichtingservaring. En dat is dan een ervaring die weer voortvloeit uit die vorige vormen van stilte. Als een soort, noem maar het mediterende die heel veel ervaring hebben, dat die mogelijk een momentje kunnen ervaren waarbij even alles wegvalt. Een soort absolute stilte zou je kunnen zeggen. Maar daar kan ik uit ervaring niet veel over vertellen. Ik vertel nu meer over, zoals er in de boeddhistische psychologie naar wordt gekeken. Die andere vorm van stilte, die kan ik heel duidelijk bevestigen. En ik hoop dat ik die absolute stilte ook nog eens mee mag maken. Ja.
U hoorde een bijdrage van Peter Meiwes. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, waaraan werd meegewerkt door Doro Frank, Fred Gales en Peter Meiwes. Techniek Ronald Niehaus, presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenmiddag om 14:00 op Nederland 1, Bhutan, Women of the Dragon Kingdom. Het tweede deel van een televisiedrieluik van Babette van Loo over de beginnende verstedelijking in het boeddhistisch koninkrijk Bhutan. Morgenavond bij De Bos op deze zender een portret van Pater Lassalle, die als een van de eerste het boeddhisme in Nederland introduceerde. Volgende week zaterdag in Reflecties portretteren we een andere voor ons land heel belangrijke leraar, Karel Graaf van Durkheim.